massage.
Touché.
Touché vandaag met Dirk van Duppen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Arts bij Geneeskunde voor het Volk en auteur van dit boek, Zo verliep de tijd die me toegemeten was. Een prachtige titel trouwens, die ik graag zou willen lenen als ondertitel voor Touché. Maar ik vermoed dat het een boek is dat je liever niet had geschreven. Hè?
Nee, natuurlijk, want de aanleiding om het boek te schrijven is dat ik nu dicht bij mijn leven zijn te staan. Eind augustus heb ik de diagnose gekregen van ongeneeslijke pancreaskanker met uitzaaiingen in de lever. En daarvan weet ik dat je daar eigenlijk curatief niks meer aan kan doen. Je kunt nog hoogstens palliatief chemotherapie toepassen. Dat is ook gebeurd. Hè. Ik heb in twee golven chemotherapie gekregen, maar ook dat heeft bij mij niet veel effect. De controlescansen waren niet goed. Wanneer ik dus eind augustus die diagnose kreeg, dat kwam in feite omdat al in juni ik abnormaal moe was. En dat dan mijn vrouw, die ook huisarts is, op dezelfde praktijk werkt als ik, die had mijn bloed getrokken en de suiker waren abnormaal hoog. En ja, dan dachten wij aan een soort type 2 diabetes. En dus dan was het kwestie van gewichtsverliezen, kwestie van veel bewegen, wat ik toen ook gedaan heb, tot 100 kilometer fietsen per week. En kwestie van pilletjes nemen tegen de suiker. En we dachten eind augustus, ja, nu is het toch 10 kilo af. Goed, die richtlijnen gevolgd. We kunnen die diabetes genezen en dat kan. Maar tot onze verbazing bleef die suiker stijgen, ondanks al die maatregelen. En toen voelden we, het is niet pluis.
Heb je je verder laten onderzoeken? Met...
Dan heb ik een CT-scan laten nemen van de buik. Hè. En dus ik had eigenlijk nog een telefoon verwacht van de radioloog voor de uitslag, maar die kwam maar niet. Dus ik bel naar het ziekenhuis, ik kan dan niemand aan de lijn krijgen. Dan ben ik zelf op mijn laptop in mijn eigen medisch dossier gaan zien. En toen heb ik zelf eigenlijk mijn doodsvonnis moeten lezen.
Dat was eind augustus, hè?
Dat was eind augustus,
2 februari. Ja. Hoe voel je je vandaag? Hoe voel je je nu?
Ja, het is een langzame aftakeling. Hè? Dus ik voel me nog altijd, maar dat is een van de kernsymptomen, dus doodmoe. Een moeheid die je niet wegkrijgt, nog tot de slaap, nog tot de rusten. Je hebt problemen met de eetlust, je vermagert aanzienlijk verder. Je spieren worden aangetast, dat is eigenlijk de pancreastumor. Een soort systeemtumor die ook op afstand werkt, niet alleen ter plaatse weefsel vernietigt. En dus het gericht heeft op, men noemt dat het katabolisme van je spierweefsel. Dus je kracht vermindert en de pijn komt ook door. Gelukkig kunnen we dat nog met morfine derivaten onder controle brengen. Maar dat is een beetje mijn medische toestand.
En daarom is het extra bijzonder dat je hier bent. Hè? Dat je 2 uur vrijmaakt hier te praten in Touché.
Ja, ik ben ook dankbaar voor die mogelijkheid. Omdat dat delen van dat verdriet en dat delen wat je meemaakt en wat je meegemaakt hebt, dat is zeer ondersteunend en verbindend. Hè? Dus ook heel verbindend. Hè? Ik herinner me, de eerste 48 uur, 72 uur hebben wij eigenlijk op een weekend in de camper met de kinderen en mijn vrouw niets anders gedaan dan doorpraten. Hè, op wat is de toekomst? Hoe gaan we daarmee om? Hoe komt dat over? En dat was eigenlijk heel goed. Als je erover kunt praten, dan deel je dat verdriet. Maar tegelijkertijd heb ik toen gevoeld dat dat een nieuwe soort van verbondenheid creëert met de kinderen onder elkaar en met mij. Een verbondenheid en vandaar, je zit met verdriet in verbondenheid, maar je zit ook met verbondenheid in verdriet.
En met jouw boekje, met jouw verhaal, jouw levensverhaal, raak je ook ontzettend veel mensen. Dat blijkt nu
dat
de voorbije dagen.
Nu
het boekje
absoluut
begint te circuleren. Op de achterflap staat een quote van Rutger Bregman, niet de minste, historicus, Nederlands historicus. Hij omschrijft jou als een icoon, een scherp denker, een sociale strijder en steeds zijn tijd ver vooruit. Doe dat deugd dat zo iemand dat over jou zegt?
Natuurlijk, ik vind het ook zeer mooi van hem, omdat ik had 3 jaar geleden de Supersamenwerker gepubliceerd, wat eigenlijk een boek is dat over datzelfde soort mensbeeld gaat, het sociale, solidaire mensbeeld, wat dat Rutger nu heeft gepubliceerd met De meeste mensen deuren. En dus ook op vraag van de humorredactie was Rutger direct bereid om een dubbel interview, een gesprek met mij te hebben daarover. Ja. En dat was zeer boeiend. We hebben 3 uur gesproken. Dat was een heel interessant debat ook. En dus hij schrijft zeer eerlijk en open. Ja, je was uw tijd ver vooruit. Ja. En dat doet natuurlijk deugd, ja.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Oei. Ja, op deze plaats als een mens. Met eigenschappen die menselijk zijn. Hè. Met de sterke punten, wij zijn de meest sociale groepsdieren. Ook de zwakke punten, die kantjes, die zijn er ook bij mij uiteraard. Maar ook iemand die in het leven staat. Ik denk dat ik altijd mijn leven lang... Ik heb een boeiend leven gehad. Ik kan me niet herinneren dat ik me ooit veel verveeld heb. En ik heb het geluk gehad om in veel soorten levens te kunnen staan. Ja. Ik heb een heel divers leven gehad. En dus ik ben een activist die iets aan de oorzaken, niet alleen aan de symptomen, wil doen. Vanuit die visie ben ik ook geneeskunde gaan studeren.
Ja.
Dat was toen naar het voorbeeld van Chris Merckx, die de eerste groepspraktijken van geneeskunde voor het volk had opgericht. En ook met de bedoeling om dat werk verder te zetten. Maar ik heb het geluk gehad om zowel in de Palestijnse kampen in Beirut te werken dan in Deurne, in de volkswijken.
Ja.
En op te komen voor de meest kwetsbare mensen. En samen met hen en samen met het team. Want een zanger is een groep, zei Wannes van de Velde.
Mm-hmm.
Dat ben ik niet alleen natuurlijk. Hè. Ook al die realisaties, dat is altijd collectief. En het is dankzij het collectief dat we David Goliath gaan verslaan.
Ja. En dat maar je is noemt jezelf een activist.
Een activist.
Liever dan een communist of een marxist.
Ja, wat is in een name? Wat is de inhoud van die woorden? Als je toch ideologisch wil situeren, dan heb ik voorkeur voor marxist.
Mm-hmm.
Omdat ik daar al vanaf mijn 15e jaar mee bezig ben. Mm-hmm. En dat eigenlijk niet aflatend blijf toepassen. Omdat ik vind dat als je kijkt, en ik ben ook een wetenschapper, dat ben ik ook. Als je kijkt naar de data, de gegevens van vandaag, dan kun je de basisstellingen van Karl Marx nog beter onderbouwen dan 150 jaar geleden Marx en Engels dat moesten doen. En dat is een voortschrijdend inzicht dat ik eigenlijk in alle situaties heb kunnen gebruiken, dus als marxist. Communist, dat is te zien wat inhoud dat heeft. Dat heeft heel veel negatieve connotaties door die slechte voorbeelden en mislukte experimenten, hoe dat je het ook noemt. Maar dat heeft ook veel goede kanten. In de nobele betekenis van het woord zijn we allemaal als mens een stukje communist. Want we zijn allemaal sociale zoogdieren. En communist, ik herinner me nog in het middelbaar onderwijs dat er een leerkracht was, en dat was zo'n beetje het begin van mijn ontluikend bewustzijn. En die vroeg aan de klas, wat is het meest efficiënt ontwikkelingshulp? Vis geven of leren, de mensen leren vissen? En ik antwoordde niet en hij vroeg toen, wat is dan uw standpunt? En ik zei, ja, het hangt er vanaf wie de vissersboten bezit. En die zei, dat is een heel lucide standpunt en die ondersteunde dat en die adviseerde mij, ik had eens het communistisch manifest uit de bibliotheek halen.
Ja.
Ik heb dat gedaan en ik heb dat gelezen en dat kleefde. Je moet wel weten, dat was een context van de Vietnamoorlog van mei 68,
ja, ja.
Van de Latijns-Amerikaanse dictaturen. En de mainstream media hier had wat de Koude Oorlog-retoriek. Hè. Dat waren ook allemaal communisten die moesten verdreven of verdelgd worden. Terwijl we eigenlijk in de alternatieve media, die ook toen bestonden, een heel ander beeld kregen. En dus ik herinner me ook nog dat ik boven mijn bed een poster had hangen van Don Helder Camara. Dat was de aartsbisschop, bevrijdingstheoloog van Brazilië. En daarop stond geschreven, als ik de armen voedsel geef, dan noemen ze mij een heilige. Als ik de vraag durf te stellen waarom de armen arm zijn, dan ben ik een communist. En in die zin van het woord mag je me ook communist noemen, ja.
Ja. Dirk van Duppen, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Ik denk niet aan wat nog komen zou. Hoe mooi had dat kunnen zijn. Je komt al liever, al ben ik in de rouw. Wat prachtig was en fijn. Ik vraag me niet af waarom het was dat het noodlot die wonde sneed. Ik kon al liever hoe mooi het leven was dan al dat diepe leed. Voor duizelingwekkend groot verdriet bestaat geen medicijn. Want we weten maar, beseffen niet hoe onvoorstelbaar kwetsbaar wij wel zijn. Magische woorden zijn er niet. Het lot valt ons diep en zwaar. Niets verzacht ons groot verdriet. Dus steunen we elkaar. Al is het gemis zo triest en hard. Wij denken aan elke lach. Die blijft voor eeuwig in ons hart en troost ons elke dag. Voor duizelingwekkend groot verdriet bestaat geen medicijn. Want we weten maar, beseffen niet hoe onvoorstelbaar het is. Wij wel zijn.
Wat nog komen zou van Bart Peters, Dirk van Duppen. Je zat met gesloten ogen te luisteren naar de tekst. Hè? De tekst, ja, past jou.
Perfect.
Mm-hmm. Wat doet het jou om dit te horen zingen? Om Bart die, ja, woorden te horen zingen?
Dat is zeer mooi, hè. En die tekst is ook zeer mooi. Ah. En het is inderdaad heel toepasselijk, hè, in al zijn aspecten. Hè. Ook de verdriet in verbondenheid en verbondenheid in verdriet komt in die tekst.
Ja. Je schrijft in je boekje Mijn wereld kantelt op vrijdag 30 augustus 2019. Ja. Toen kreeg je dat verdict te lezen dat je terminale pancreaskanker hebt. Je hebt toen beslist om op te schrijven wat jouw leven is geweest in zo verliep de tijd die me toegemeten was. Je hebt zelf moeten lezen in dat dossier dat het terminale pancreaskanker was, terwijl je op die 30ste augustus zat te wachten op een telefoontje. Hè?
Ja.
Dat je zelf bent moeten gaan zoeken in jouw dossier. Deed dat pijn, dat dat telefoontje niet kwam?
Ja, maar ik weet dat... Ja, het is soms zo druk. Ik kan dat begrijpen. Het is niet de eerste keer dat de communicatie niet goed loopt. Natuurlijk, als dat op u toepasselijk is, is dat wat pijnlijker. Ik weet ook dat dikwijls zo is met specialisten, dat die het dan soms ook moeilijk hebben om slecht nieuws over te brengen naar een collega toe. Er zullen wel wat remmingen geweest zijn, ik kan me dat inbeelden. Normaal heb je een huisarts die daar ook op getraind is of om slecht nieuwsgesprek te doen. En, ja, en ga je naar je huisarts om dat nieuws dan te vernemen.
Mm-hmm. Maar daar stond meteen terminale pancreaskanker.
Ja, daar stond dus pancreaskopkanker met uitzaaiingen in de lever. Mm-hmm. Eerst was er nog twijfel over die uitzaaiingen, maar in mijn MRI genomen is dat bevestigd.
Heb jij toch nog gehoopt op een mirakel?
Nee, op een mirakel niet. Het is zo bij pancreaskanker, als er nergens metas te zien zijn en hij is beperkt in volume en hij tast de bloedvaten nog niet aan, dat het nog operabel is. Dat met een zware operatie doen we een wippeloperatie. En dat was het eerste wat door mijn hoofd ging. En dan moet je nog 6 maanden zware chemo volgen. En dan heb je 20% kans op 5 jaar overleving. Maar dat zijn heel grote uitzonderingen. Vanaf het moment dat men zag dat er metas waren, is dat scenario, de enige kans om te overleven, is dat weg. Ik heb patiënten gehad met pancreaskanker en ik weet hoe snel het gaat. Mm-hmm. Dat was ook heel moeilijk met mijn zoon, Wart. Sorry. Die is piloot. En die vliegt op Mexico. En toen dat wij belden met hem, was hij juist geland. We wisten dat niet. Om dat slechte nieuws te geven. Hè. En het was des te zwaarder om 2 redenen voor mijn zoon. Het eerste is dat hij pas een collega piloot had gehad. Ik denk 53 jaar. Pas gestorven aan pancreaskanker. En dat was maar 6 maanden tussen diagnose en overlijden. Dat sloeg zeer zwaar bij hem. En het tweede wat bij hem zwaar insloeg. En wat ook een motief was van dit boek. En naast dit boek heeft een vriendin van mijn zoon Wart ook nog een soort boekje voor de familie. Hoe was de opa geschreven, waar veel meer het familiaal leven aan bod kwam. Hij verwachtte zijn eerste kindje en mijn eerste kleinzoontje op 31 december. En dat was ook heel zwaar voor hem, dat hij gedroomd had dat zijn zoontje een lieve opa zou hebben, zoals hij er geen gehad heeft. Want hij is Louis, heet hem, het kindje. Uh-huh. En mijn vader heet ook Louis, is dat nog dat vernoemd. Uh-huh. Dus mijn zoon had altijd goede ervaring met mijn opa, dat is niet altijd zo bij ons geweest. Maar bon, dat is dikwijls zo, dat komt altijd terug. Uh-huh. En in die zin was dat ook een drijfveer om het op papier te zetten.
Ja. Je hebt je laatste chemo gehad, hè?
Ja. Ja, ja dus dat gebeurt. Er zijn internationale guidelines. En men heeft eigenlijk de state of the art toegepast, wat er moet toegepast worden. Je krijgt dus een eerste soort chemo, de eerste 9 beurten. Hè. Per week eentje en 1 week vrij per maand. En dan kijk je naar de controlescan om te zien of dat die tumor of dat die verschrompeld was en of dat die metas ook verschrompelen. En dat was niet zo. De tumor was uitgebreid, de metas waren toch serieus toegenomen. Dan krijg je een tweede lijnschema voor gevorderde kanker, advanced cancer. En dan... Ja, dan kijk je ook na een goede 2 maanden. Hebben we die CT-scan in het begin van de week genomen. En dat was eigenlijk nog slechter. Ik bedoel, ook die chemo had geen impact op de tumor, maar nog op de metas. Mijn lever zit vol metas, volgens die scan. En dan is het over en out.
Je bent zelf arts. Mm-hmm. Is dat frustrerend? Is dat extra moeilijk om... die diagnose en die resultaten te lezen, te zien. Jij kan ze beter analyseren dan een doorsnee-patiënt natuurlijk. Hè?
Ja. Volgens mij heeft dat 2 kanten. Hè. En welke kant overweegt, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat ook heel van de concrete situatie afhangt. De ene kant is dat je natuurlijk mee kunt zoeken en mee de literatuur kunt bekijken. En eigenlijk, bijvoorbeeld nu merken... dat de laatste 25 jaar aan de therapie voor pancreaskanker dat er niks in geëvolueerd is. Ik heb nog altijd exact dezelfde behandelingen als 25 jaar geleden. Wat uitzonderlijk is in de geneeskunde. Mm-hmm. En dat heeft met 2 dingen te maken. Ten eerste, Big Pharma is niet geïnteresseerd in de pancreaskanker omdat hij te complex is. En ook omdat er te weinig patiënten zijn. Dus brengt te weinig op. Hè.
Maar dat moet toch echt... Dat frustrerend zijn.
Zeker omdat ik heel mijn carrière lang tegen de wanpraktijken van Big Pharma gestreden heb. Ja. Maar dat is nogmaals het zoveelste bewijs dat er heel veel farmabanditisme is. Ik noem het zo omdat, zoals je nu met Novartis en de zaak Pia ziet, het is je geld of je leven voor die mannen. Hè. En dan zit je toch bij de maffia.
Maar dat niet alleen, hè? Ja. Niet alleen die frustratie dat pancreaskanker niet interessant genoeg is om voldoende onderzoek naar te doen. Ja. Er is nog een tweede iets wat jij hebt ontdekt, dat een van de oorzaken van pancreaskanker
luchtvervuiling
is. Ja. Ja. Dus ook iets waar jij zo hard
lang tegen
gestreden hebt.
Dat klopt, ja. En er zijn meer en meer de klassieke oorzaken die al gekend waren, like overdadig roken, overdadig alcoholmisbruik, morbide obesitas, een herval van pancreasontstekingen heel de tijd. En familiaal, het is een familiale lijn ook. Die zijn bij mij afwezig, dat is allemaal bekeken. En dus er zijn heel veel aanwijzingen dat het in de richting van luchtvervuiling gaat. Bijvoorbeeld het feit dat in Antwerpen significant meer kankers en meer hart- en vaatziekten voorkomen dan in de rest van Vlaanderen, is veelzeggend. En is ook logisch te koppelen aan luchtvervuiling. Ja.
Voel jij je daar nu het levende bewijs van?
Ik voel dat niet alleen, hè. Het gebeurt. Mm-hmm. Het zijn feiten natuurlijk. Ik weet ook, je kunt niet op anekdotes afgaan om een wetenschappelijk onderbouwde conclusie te trekken. Dan moet je met cijfers gaan werken. En dat is eigenlijk toch maar de laatste jaren dat men echt met grote, met big data aan het werken is om meer causale verbanden te zoeken enzovoort. Maar het is een stuk onrechtvaardigheid, maar dat zijn op de lijn van Big Pharma en hun wanpraktijken, zowel als heel de problematiek van luchtvervuiling of de klimaat. Dat zijn zaken die dringend moeten aangepakt worden. En ik ben langs de andere kant blij dat ik in mijn levenslijn daar steentjes in verlegd heb. Ja.
Dat heb je zeker gedaan.
Ja.
Het was zomer toen, de zon stond hoog en de lucht was blauw. En we dachten nog dat het allemaal wel zo blijven zou. Samen hand in hand liepen wij getwee door het heidekruid. En een vogel floot zoals er vandaag zelden nog een fluit. Mijn dorp in de Kempen, waar is nu de tijd? Waar zijn al die jaren van uitbundigheid? In zijn smidse zon fik de smidse lief. Altijd naast de toon, maar dat gaf echt niet, want dat waren we zo van hem gewoon. Seks bestond nog niet, of misschien toch wel, maar van geen belang. De duivel bang, mijn dorp in de Kempen. Waar is nu de tijd? Waar zijn al die jaren van uitbundigheid? Was, speelde na de mis onze harmonie. Forse marsmuziek voor een baktrappist, gedronken bij genie. Want van klein tot groot kende iedereen toen nog iedereen. Tot de Vennestraat was men nooit alleen. Mijn dorp in de Kempen, waar is nu de tijd?
Louis Neefs met Mijn dorp in de Kempen. Dirk van Duppen, jij herkende alle straten natuurlijk, want het gaat over Gierle. Jullie zijn dorpsgenoten.
Ja.
Ik vraag me af of je daar nu goede of slechte herinneringen aan hebt. Want in jouw boekje, Dirk van Duppen, schrijf je Gierle als een katholiek bekrompen Kempens platteland. Dat klinkt weinig flatterend natuurlijk. Hè?
Ja.
Was het zo erg?
Het heeft twee kanten. Hè. En dat aspect was belangrijk. Zeker als wij zo in de puberteit kwamen. Maar aan de andere kant, in die tijd had je als jongeren op het platteland alle vrijheid. Hè. Wij gingen spelen in de bossen van de Lusse Bergen. Wij gingen zwemmen in die vijvers die aangelegd zijn door de E3. En ook mijn ouders hadden zo een houding van, als het vrije tijd is, dan mogen ze doen wat ze willen. Er was naast ons huis een autokerkhof van Peter Schovers, van de groentenboeren van de firma. En wij mochten daarin spelen, dat was een paradijs, als jongeren met een autokerkhof. Dat was zelfs nog nacht.
Ja, ja.
En dan smoorden wij maïs, sigaretten. Dus dat was de ene kant. Hè. Als de schoolresultaten maar goed waren, dan kon alles, ook voor mijn strenge vader. Hè. Maar de andere kant was ook dat dat inderdaad een bekrompen katholiek dorp is. Dat was juist in de periode, zeg ik al, van de Vietnamoorlog, van de vredesbeweging die dan opkwam, maar ook van jeugdclubs die gesticht werden, door een jeugdclub Het Hoekske. En dus wij waren wel zeer gepolitiseerd, hè, in die periode.
Over jouw vader schrijf je dat hij een gefrustreerde onderwijzer was, hè, die drie stielen combineerde. Dat klinkt ook niet zo flatterend.
Nee, maar mijn vader was een onderwijzer en tegelijkertijd had hij thuis een agentschap van het toenmalig gemeentekrediet. En dan deed hij nog in de zwarte boekhouding van die Peter Schovers. Hè.
Mm-hmm.
Een grappige anekdote die we terug herinneren toen ik met mijn drie broers, nog niet zo lang geleden, samen zat. Dat was dat wij dan in het vierde leerjaar, denk ik, een opstel moesten maken. Mijn vader. En alle drie hebben ze dezelfde, zijn getrapt in dezelfde valkuil. Wat ik me natuurlijk voor mezelf best herinner is, heel trots zeggen, mijn vader werkt heel hard, want hij is onderwijzer en daarnaast gemeentekrediet en daarnaast in het zwart. Dat stond waarschijnlijk niet in het zwart, maar toch dat hem de boekhouding deed van Peter Schovers. En dus mijn vader was dan zo catastroferend, denkend dat dan de belastingsinspectie er zou uitkomen op zo'n opstel, dat hij dat opstel, en ik vertelde dat aan het vier aan de keukentafel. Hè.
Ja.
En dus daar hebben we toch wat oorvegen voor gehad. En alle drie de broers hebben eigenlijk dezelfde val getrapt. Hè, want dan
hetzelfde
moesten wij
opstel geschreven, dezelfde
opstel,
bekentenis gedaan.
Dezelfde bekentenis, want ze dachten om daar fier over te kunnen zijn. En dan
Maar het ging soms verder dan die oorveeg. Hè? Je omschrijft het ook als terreur. Er was echt terreur, zo heb je het ervaren.
Ja, het punt is dat als ik met mijn twee broers toen terug die herinnering aan het ophalen was, ik zelf heb dat verwerkt. Ik til dat niet zo zwaar aan. Maar mijn jongste broer wel.
Kindermishandeling.
Ja, dat was trauma. Hè? Dat was trauma. Hè? Hij vroeg zich af, hoe komt dat wij nog niet onder drugs zitten? Hè? Van zo. Hè? En als hij dan als hij dan zijn verhaal deed, ik kan er wel inkomen. Oh, hij was toen, denk ik, een jaar of 11, 12. En het was een verjaardagsfeestje. En de klasgenoten van mijn jongste broer waren bij ons thuis dat feestje aan het vieren. En ik had weer een conflict met mijn vader en het liep weer uit de hand. En hij pakte toen iets, ik denk dat het zelfs een koperen vijzel was, om uit te halen naar mij. En toen heb ik hem met een beenveeg tegen de grond gelapt. En die kinderen die stonden er allemaal op te kijken dat die strenge meester van Duppen door zijn zoon tegen de grond werd gelapt. Dus dat was al heel traumatisch, ook voor mijn jongste broer. moet zeggen, mijn vader is toen weggegaan thuis, heeft geen woord gezegd, is laat teruggekomen, heeft geen woord gezegd en heeft nooit nog iemand aangeraakt. Dat was toch een shock die ik eventjes moest ondervinden.
En je hebt je ook wel echt kunnen vrijvechten, hè? Vooral, vooral door jouw oudste broer.
Ja, mijn oudste broer die...
Het goede voorbeeld heeft gegeven
die,
voor jou.
Die zat dus in het hoger middelbaar in de normaalschool van Lier. Waarom? Omdat hebben de Jezuïeten in toen het was buitengegooid wegens de rebels karakter. En dus mijn vader zocht een nieuwe goede school voor hem en dat was een goede school. Maar dat was ook een school waar die mei 68 wind fel waaide. En hij bracht die ideeën en die boekjes en zo. Hij bracht dat mee in het weekend naar huis. Mm-hmm. Hij was al vrij, want hij zat op internaat en deed eigenlijk wat hij wilde. Maar ik moest me nog vrij vechten. Mm-hmm. Soms letterlijk dan, hè. Maar uiteindelijk is dat ook gelukt. En sloeg dat om in de laatste jaar van het middelbaar bij mij in zelfs respect van mijn vader voor het engagement van zijn zonen.
Ja. En jouw moeder, hoe reageerde zij op haar rebelse
ja,
zonen?
Zij probeerde altijd ons het hand boven het hoofd te houden. Ja. En zij werkte zelfs een beetje mee met onze plannen. Bijvoorbeeld, ik ging s'avonds in de week terug met de fiets naar Turnhout voor een vergadering van de Amada destijds. Dat was Allemacht aan de arbeiderszijde dat toen. En dat mocht mijn vader niet weten. Die lag vooraan op tv. De blaftuur was naar beneden. Mijn broer Vic gooide mijn boekentas naar beneden. Dat ik met de fiets vooraan op de gevel stond. En mijn moeder liet bewust de achterdeur open dat ik toch altijd binnen kon. Dus zij wist dat, maar zij hield het hand boven het hoofd. Dat doelt uit een andere positie dan, ja.
Ja.
Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt.
Luftballons van Nena. Het was een protestlied in 83, Dirk van Duppen. Uh-huh. Dat voor jou ook wel bijzondere betekenis heeft. Hè?
Ja, het is te zeggen. Hè, in de voorbereiding van dit programma vroeg ik aan mijn kinderen, wat liedje vinden jullie nu toepasselijk hè, op jullie jeugd? En ze haalden direct dit aan. En de reden is simpel. Het was niet op deze plaats een politiek geëngageerde reden. Het was gewoon dat liedje stond op een cassetje dat wij in een auto hadden liggen. En dat we altijd afspeelden tot een terug toe als ze op reis gingen naar Zuid-Frankrijk of naar Zwitserland of Italië. En als ze dan zo dikwijls gehoord hebben dat dat is blijven hangen bij alle drie. En dat associëren zij daarmee. Het is pas achteraf dat ik eigenlijk heb geweten dat dat ook iets had te maken met de kernraketopstelling van die tijd.
Ja, maar het cassetje is verdwenen.
Het is verdwenen omdat een auto gestolen is geworden.
Echt?
Echt waar, ja. Ja. Het is niet teruggevonden, nee.
Ik wil even, Dirk van Duppen, met jou terug naar jouw studententijd. Mm. Jouw vader verwachtte dat je naar de universiteit zou trekken, maar dat heb je niet gedaan. Hè? Je bent als 18-jarige, 19-jarige naar de leerlooierij in Oud-Turnhout getrokken.
Ja.
Om daar als jongste medewerker tussen de arbeiders in de leerlooierij te gaan, te gaan werken. Waarom wou je dat? Je had talent om naar de universiteit te gaan, maar...
Ja, dat zeker. En dat was een des te grote frustratie voor mijn vader. Omdat hij zelf ook graag had de universiteit gedaan, maar omwille van de centen dat niet kon, die familie. Hij was er heel ongelukkig over, maar hij had al een andere houding. Dat was een stuk respect ook. De reden waarom ik dat deed, was... Dat toch een van de principes van het marxisme in feite is dat je eigenlijk het gezegde wie niet leeft zoals hij denkt, zal snel gaan denken zoals hij leeft. En daarmee bedoel ik ook, als je opkomt of je wilt opkomen voor de arbeidersbeweging of voor de mensen onderaan de maatschappij, dat je dan ook je dient te verbinden. Dan kom ik terug op dat verbinden, dat eigenlijk zo een heel belangrijk begrip is. En verbinden, dat wil zeggen dat je eigenlijk ook zoveel mogelijk een leven en werkomstandigheden mee beleeft, ook letterlijk. En dat is onvoorstelbaar rijk geweest voor mijn vorming als inderdaad 18, 19-jarige.
Zeker als je dan al meteen ook stakingsleider wordt op je 19e.
Ja, dat was een heel bijzondere periode. Hè. Dus ik werkte dat nog maar 1,5 jaar. Ik was de jongste aan het fabriek. Dat waren meestal toch oudere mensen die ook nog boeren waren buiten hun arbeidsuren. Hè. Dus, en op een bepaald moment was er de vraag voor een loonsverhoging van 7 frank. En zullen ze dan nu voor in straat gaan of niet? Dat was zo heel de vraag. En ik was dan geletterd en ik analyseerde de jaarverslagen, de resultaatrekening, de balans van de onderneming. En ik kon eigenlijk nogal goed aantonen dat de shoepost van Oudenhoven echt veel geld op overschot had om ons die loonsverhoging die terecht was, om die te geven. En dat werd zeer sterk geapprecieerd. Hè. Ook die arbeiders hadden geen ervaring met staken. Ik zelf niet, maar ik zeg het opnieuw. Een zanger is een groep. En ik was toen georganiseerd in de Amada van die tijd. En die hadden wel veel ervaring met stakingen. En met solidariteit met stakingen. En vanuit die achtergrond duwde die mij wel naar voren als een van hun woordvoerders. Hè. Ik herinner me nog een interview met Walter van den Broek, de vader van Karel, de schrijver. Die was toen hoofdredacteur van Turnhout Express, een reclamegazetje. En die deed een interview met de stakingsleiders tussen alle stekens. En dat was dan met de hoofddelegé van het ABV, die van het ACV, en ik als van Amada. En wij konden perfect met elkaar omgaan. Dat was merkwaardig.
Ja, dat is echt ook wel het fundament geweest van alles wat je later hebt gedaan. Hè? Je goed informeren, in de diepte duiken en zorgen dat je weet waar je voor strijdt.
Ja.
Je bent na die periode in de fabriek naar het leger gegaan als paracommando.
Ja.
Als je het doet, dan moet je het ook goed doen, hoorde ik jou onlangs zeggen.
Ja.
Ja. Ook daar ben je denk ik in de diepte gedoken om te weten wat het echt betekent om in het leger te zitten. Maar dan ben je uiteindelijk toch wel geneeskunde gaan studeren. Hè?
Ja.
Met welk doel was dat toen?
Ja, dat was klaar. Hè. Dus het was de periode 1978 was dat, als ik uit het leger terugkwam. En dat was toen volle crisis. Hè. Heel hoge werkloosheidscijfers. Ik was gekend, hè. Dus solliciteren, dat bracht niet veel op voor mij toen. En ik wist dat ik een goede student was. Hè. En ik deed dat ook graag, studeren en iets wetenschappelijk onderzoeken. En tegelijkertijd had ik het voorbeeld van Chris Merckx, die dan in Hoboken een geneeskunde voor het volk groepspraktijk had gestart. En ik zeg dat dat heel veel invloed heeft en dat je daar heel veel mee kunt doen. En vanuit dat spiegel, vanuit dat beeld, ben ik aan geneeskunde begonnen. Mm-hmm. Ook mijn broer toen. Hè, dus ja. Die werkte eerst in de Koolput en nadien in de lijn als tram- en buschauffeur. Die heeft dan ook gekozen en zijn wij samen begonnen aan geneeskunde aan het RUCA.
Ja, en daar heb je ook jouw grote liefde ontmoet, lieve.
Inderdaad.
Jouw vrouw. Waarom is zij het geworden, kan je dat zeggen?
Oh. Wij discuteerden heel veel, hè. Wij babbelden heel veel met de andere studenten ook. En je hebt dan natuurlijk direct al een groep studenten die ook geëngageerd is en die ook interesse hebben in discussies over actualiteit of over wat dieper liggende onderwerpen. En dat was Lieve ook. Dus zij koos duidelijk onze vriendenkring. En dus ik heb met haar ook heel veel gesprekken en discussies gehad. Ja. Zij wilde naar de derde wereld gaan.
Ja, want op veel vragen in jouw leven is het antwoord lief.
Ja, dat klopt.
Ook op de vraag waarom je op je 29 jaar dokter in Beirut wordt.
Ja. Ja.
Je was niet meteen overtuigd, hè?
Nee.
Om dat te doen?
Ik wilde dus een groepspraktijk geneeskunde voor het volk starten in Geel, omdat ik in de Kempen politiek actief was nog. En Lieve die is geneeskunde begonnen omdat ze wilde vertrekken voor ontwikkelingshulp. En dan is er heel wat discussie geweest en dat debat heeft zij gewonnen. Want we hadden nog in de macro, in de reclame, een pompbak gekocht voor die praktijken te installeren.
Ja.
En Lieve zei, zit die pompbak maar in de kelder van uw ouders. Wij vertrekken. En dus er was op dat moment een acute oproep van Fatih Arafat, de broer van Yasser Arafat van de PLO. Die leidde de Palestijnse Rode Halve Maan. En zij vroegen, er was zo'n oorlog in Beirut, en een kampen, en dus je hebt daar twee grote kampen, Burj al Barashni en Sabra Shatila, lagen onder het vuur. En Sabra Shatila had al een massamoord meegemaakt met steun van Israël tijdens de Israëlische bezetting in 1982. En dus buitenlandse artsen waren daar toen nog relatief veilig. Hè? Dus dat werd nog niet gekidnapt op dat moment, nee. En wij konden dus makkelijk die kampen in en uit. En ook onze aanwezigheid apprecieerden ze zeer veel om ook buitenlandse getuigen te hebben over wat er plaats had. En ook omdat ze wisten dat wij een solidariteitsingesteldheid hadden. Dat wij er met die ervaring ook hier zouden mee de boer op gaan.
Mm-hmm.
En dat zijn de redenen waarom dat we dan vertrokken zijn naar Beirut. Mm-hmm.
Hoe gevaarlijk was het echt om daar te werken?
Ja, het hangt er vanaf natuurlijk. Als je kinder bent en je zit in de bombardementen en je adrenaline is zeer hoog, maar je hebt ook iets zinvol te doen, dat was dus emergency geneeskunde, dan gaat dat voorbij en dan vergeet je dat. Wij hadden een dagboek, we hadden dus dag op dag notas gemaakt, we hadden die ook al boekjes uitgegeven en ook weer door Humo in verschillende afleveringen stukken uit gepubliceerd zijn. Als je dat natuurlijk terugleest en van hieruit bekijkt, ja, dan was het daar gevaarlijk. Ik kan dat niet ontkennen. Ja.
Heb jij schrik gehad om gekidnapt te worden, gechanteerd te worden?
Ja. We zijn ook ene keer bijna gekidnapt. Hè. Aan de ingang van het kamp Burj al Barashni stopt er een auto van de Amal-militie, die toen in oorlog lag met de Palestijnen. En die eisten dat wij zouden instappen in de auto. En toen hebben wij veel lawaai gemaakt. En dat was een Syrisch checkpoint met Syrische soldaten op een paar honderd meter daar vandaan. En daar zijn wij nog toegelopen. En tegelijkertijd zag men vanuit het kamp al, want dat was toch 500 meter van het kamp nog, zag men dat er iets gaande was met ons. En kwamen er ook al verder in vanuit het kamp. Ja. En dus door dat Syrische checkpoint dat zelf wat verward was en niet begreep wat er gaande was. En langs de andere kant die Fedayin die dat duidelijk dat niet zo zou laten doen, zijn die doorgereden. En dat was toch wel een waarschuwing dat we zo moeten vermijden, zoveel mogelijk dat in en uit de kamp te verplaatsen.
Mm-hmm. Maar het is wel Ja, die kidnapping van jouw collega Jan Kools, die in jouw carrière het meeste indruk heeft gemaakt. Ja. Hè? Dat was mei 1988. Ja. Daar is toen ook een panorama van gemaakt. Klopt. Door Johan de Poorteren. Hij sprak de ouders van Jan Kools.
Ja, dat klopt. Ja, ja.
En die wil ik even laten horen.
We hebben dus als laatste vernomen dat er eindelijk iemand zou zijn die iets gezien heeft. Maar u weet ook, één getuige, dat is nog maar mager. Hè? En wij hebben dus uit zijn brieven nooit enig alarmerend feit gehad. Nooit.
Integendeel, heeft geschreven dat de mensen daar zeer vriendelijk en aanhalig feitelijk waren. Dus hij had geen enkele vrees. Hij voelde zich daar tussen de mensen op zijn gemak.
Touché.
Je hebt zelf ook meegestreden om hem terug vrij te krijgen. Ja. Je was ondertussen een jonge vader. Je had je eerste zoontje.
Klopt.
Ja. Maar je bent toen niet heel veel thuis geweest.
Nee, want als ik dat telefoontje kreeg uit Libanon van Norvak, dat was de Noorse NGO waar wij mee samenwerkten, hè, en zeiden, Jan Kools is verdwenen en voor ons is het verontrustend. Hij heeft het kamp Rashidiya verlaten, dat is in Zuid-Libanon, om dan via een soort service systeem naar Beirut te rijden. En heeft dat alleen gedaan. Maar eigenlijk tegen de regels was toen. Hè. En we moeten het toch serieus nemen. Ja, dan moest ik eerst die ouders inlichten. Hè. En die hebben ongeveer hetzelfde gezegd als wat ze nu. Die waren niet ongerust, want hadden nog die ochtend een brief gehad van Jan Kools, waarin hij zei hoe leuk en ontspannen en dat hij dan niet ging vermagen, want hij werd overal uitgenodigd voor de gastvrijheid. En dan moest ik zeggen, ja, maar hij is verdwenen. Hè. Dus dat was wel onwezenlijk voor hen. Ja, en dan moest ik de pers ook verwittigen. Ja, één keer dat Bel gaat dat bericht verspreiden, dan werden wij overdonderd door radio, tv, tot en met de BBC toe. Dat werd internationaal nieuws. Hè. En dan hebben wij eigenlijk de koppen wat bijeengestoken met de mensen van Norvak. En hebben besloten om een Jan Kools team in Libanon te installeren. Dus waarvoor ik dan naar Libanon ben gegaan. Een team dat eigenlijk, ja, we hebben dat eigenlijk 15 maanden gedaan. En eigenlijk is dat geweldig geweest dat je nu terugkijkt naar wat er allemaal met IS en die berichtingen en zo gebeurd zijn. En dus dan heb ik de eerste 5 maanden van dat team, bij de hele opstart, ben ik dan in Libanon geweest. En Wart was in september, 1 september, 1 jaar. Dus ik heb die periode gemist en dat was pijnlijk. Ik kan dat niet ontkennen. Ook die onzekerheid van die ontvoering, dat was voor Lief en mij ook zeer zwaar en intens. Wat onze strategie was, en die is uiteindelijk gelukt, dat was in Libanon de druk op de ontvoerders opdrijven. Door eigenlijk een soort Jan Kools-comité, Jan Kools-vrijcomité te vormen met vertegenwoordigers van alle sociale organisaties. Moet je weten dat Libanon is opgesplitst in milities die ieder een sociale organisatie hebben. Zelfs de ontvoerders van Jan Kools zaten aan tafel. Maar dat gaf enorme druk in Libanon. Er is gestaakt, er werden affiches verspreid met Jan Kools vrij in dat kamp Rashidiya. En tegelijkertijd op hoog politiek niveau. Hè. Dus dat wil zeggen ook buitenlandse zaken hier aanporren. Want dat was echt schandalig hoe dat ze dat dossier behandelden. Tindemans die probeerde zich ervan af te maken. Ja, ze hebben het zelf gezocht, want ze moesten niet in zo'n risicovol gebied gaan werken. Daar kwam zeer onsympathiek over. Zeker omdat die ouders zo spontaan bleven achter die solidariteit staan, wat heel moedig was. En werd de zaak Jan Kools, houd u vast, behandeld door sectie X en Y, de sectie van de verloren paspoorten. Hè. Dus dat heeft een lange tijd zo behandeld geweest. En terwijl de Noorse diplomatie uiteraard voor een NGO opkwam, maar als Jan Kools niet teruggevonden zou worden, dan moesten ze zich allemaal terugtrekken, want dan wist je niet meer wat hij aan toe bent. En de Noorse diplomatie, die hebben heel veel inspanningen gedaan, die hebben ons veel meer geholpen dan de Belgische diplomatie, maar dat heeft uiteindelijk gewerkt.
من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم
Fayrouz, met dat prachtige nummer, Lieg Beirut. Toch wel aandoenlijk, denk ik, om dit terug te horen. Hè? Ja. Dirk van Duppen, wat een prachtig lied. Wat een prachtige zangeres ook.
Ja, dat werd zot gedraaid als wij in Libanon waren. Hè? Ja. En dat geeft heel goed de melancholie weer van de stad die kapot is gebombardeerd. En 20 jaar Bruggeoorlog heeft gekend en Israëlse bezetting heeft gekend.
Hoe gaat het ondertussen met Jan Kools, waar we het zo net over hadden?
Eigenlijk goed. Dus Jan is dan teruggekeerd en ondanks de trauma's die hem heeft gehad, hij is meer dan 10 maanden in eenzame afsluiting, letterlijk in een kerker opgesloten geweest. Ondanks die trauma's was er nauwelijks iets te merken voor een posttraumatisch syndroom. Dat was zeer merkwaardig, want wij waren erop voorbereid. Ik heb hem gaan terughalen met het regeringsvliegtuig toen. Samen met de ouders. We hadden ons al medisch op voorbereid. En ook suggesties gekregen van een Chileense psychiater van de UCL. Die veel met getraumatiseerde mensen werkte. Maar we hebben dat eigenlijk niet nodig gehad bij Jan. Jan had zijn eigen copingmechanisme om zich daardoor te slaan. En een van de belangrijkste copingmechanismen was dat Jan erin geloofde dat wij hem niet zouden laten zitten. Hij geloofde echt tot op laatste, dat gaat iets gebeuren, die gaan mij niet zomaar laten zitten.
Ben jij trouwens later nog teruggegaan?
Ja, we zijn teruggegaan met de kinderen.
Ja?
Ja.
En hoe was dat?
Dat was heel aandoenlijk. Dat was in 1993, denk ik. Dus 5, 6 jaar later. En dat was heel aandoenlijk, omdat er zoveel mensen ons nog kenden. Heel veel. Als je iets zwaar meemaakt, wat de solidariteit zo voorop moet staan om te kunnen overleven, dat blijft niet alleen bij ons, maar ook bij hen gegrift in hun leven.
Stonden absoluut. Er bij jou nog plekken op jouw bucketlist die je nog graag had gezien?
Je bedoelt nu of toen?
Ja, nu.
Nu.
Plaatsen waar je graag nog eens naartoe was
Ja,
geweest.
Ik had graag nog eens niet, want het zou de eerste keer zijn, naar China gegaan op bezoek en een zijderoute kunnen doen. Dat was eigenlijk iets dat op mijn lijstje stond, ja. Maar dat gewoon.
Dat zal niet meer gaan, hè? Nee. Welke andere dingen ben je blij dat je die nog hebt kunnen meemaken?
Ja, wat er nu gebeurt, natuurlijk. Mm-hmm. Dus het feit dat ik die traumatische gebeurtenis van je ziet eigenlijk je levenseinde aankomen, en het feit dat de kans geeft om je te verbinden, om die verbondenheid te voelen. En om eigenlijk wat je geleerd hebt uit je leven. Bertolt Brecht, de Duitse dichter, die zegt: het mooiste geschenk dat je kunt geven is het voorbeeld van je eigen leven. En dat is wat er nu aan het gebeuren is met dat boek en met de mediabelangstelling daar rond.
Meer dan nog dingen te zien of mee te maken.
Ja, maar dat is al een belevenis op zich. En al die reacties, ongelooflijk. Mensen 10 jaar niet meer gezien. Die dan zeggen, we vinden dat heel erg. En je hebt ons toen geïnspireerd op dat en dat. En dat gaat dikwijls heel concreet. Mm-hmm. Ik kreeg 2 weken terug van de Kraamvogel een bericht. Dankzij u hebben we het medesteunpunt kwetsbare zwangeren.
We gaan straks verder praten. Okay. De reclame komt 1 en proxy.